Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 119, vers 36. Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor Hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Ver boven goud en zilver en wat meest de mens bekoort, zal ik uw wet waarderen. Psalm 119, vers 36. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 22 tot en met 36. Stellen wij ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen Johannes 3 vanaf vers 22 tot het einde. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige oude discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen alle tot hem. Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven alle. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven alle. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest, niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem.
De gemeente wordt verder verzocht om te zingen van Psalm 72, de versen 8 en 9. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. En de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. De versen 8 en 9 van Psalm 72. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefden, de woorden van onze overdenking kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 3e hoofdstuk, en daarvan nader het 30e vers, waar we lezen: Hij moet wassen, maar ik minder worden. De woorden die hier we worden hier bepaald bij Johannes geloofsgetuigenis aangaande de Christus. En we letten achtereenvolgens op de aanleiding tot dat getuigenis, de inhoud van dat getuigenis en de zielservaring na dat getuigenis. Dus Johannes geloofsgetuigenis aangaande de Christus. 1. De aanleiding tot dat getuigenis. 2. De inhoud van dat getuigenis. En 3. De zielservaring na dat getuigenis. Geliefden, onze tekst verplaatst ons naar de beginperiode van het optreden van de Heere Jezus. Zijn optreden begon met de doop door Johannes, gevolgd door de verzoeking van de duivel in de woestijn. Daarna is hij verschenen op de bruiloft te Cana in Galilea om daar zijn eerste teken te doen, namelijk het veranderen van water in wijn. Vervolgens heeft hij zijn ijver voor het huis des Heren openlijk getoond door degenen die in dat huis kochten en verkochten om die uit te drijven. Maar ja, door die laatste daad heeft hij tegelijkertijd de haat en de vijandschap van de fariseeën en de schriftgeleerden opgewekt en uitgelokt. Een enkele uitzondering vormde Nicodemus, de discipel die des nachts tot de Heere Jezus kwam om nader onderwezen te worden in de weg der zaligheid. En zie, na al deze gebeurtenissen gaat de Heere met zijn discipelen naar Judea. We lezen in vers 22: Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. We zouden uit deze woorden kunnen afleiden dat de Heere Jezus dus ook persoonlijk de doop bediend heeft. Maar dat is niet zo. Want in het 2e vers van het volgende hoofdstuk lezen we: hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. De discipelen hebben dus gedoopt. En dat hebben ze gedaan onder toezicht van de Heere Jezus. Ze droegen in dat werk zijn goedkeuring weg. Die doop kan natuurlijk niet op één lijn geplaatst worden met de doop zoals die door de discipelen bediend zouden worden. Na de hemelvaart waar Christus hun opdroeg, gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. De Heilige Geest was hier nog niet uitgestort. De doop die de discipelen van de Heere Jezus nu bedienden, droeg een voorbereidend karakter, zoals ook de doop van Johannes een voorbereidend karakter droeg. Het was de doop der bekering. De Heere Jezus heeft zich hierin aangesloten bij het voorbereidend werk van Johannes de Doper. Dat heeft hij aanvankelijk ook in zijn prediking gedaan. Want het was ook de prediking van de Heere Jezus: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Niet waar? Wat dat betreft stemde de prediking van de Heere Jezus in veel delen overeen met de prediking van Johannes. Hij heeft zich aanvankelijk aangesloten bij het karakter van Johannes' prediking, zich aangesloten bij het werk van Johannes. En dan zien we langzamerhand het oude overgaan in het nieuwe. Die overgang begint in Bethlehem, en die is pas voltooid op de Pinksterdag. Vandaar dat we aanvankelijk geen scherpe begrenzing zien tussen Johannes' werk en Christus' werk. Eigenlijk vloeit het ineen. We zien hen dan ook een tijd lang samenwerken, naast elkander. ieder bezig met hetzelfde werk. En zo lezen we in vers 23, en Johannes doopte ook in Enon bij Salem. Terwijl al daar vele wateren waren, en zij kwamen daar en werden gedoopt. Wonderlijk toch. Deze beide versen, zo vlak naast elkaar. Jezus komt met zijn discipelen in het land van Judea en onthoudt zich al daar, en Johannes doopte ook in Enon bij Salem. En ze kwamen al daar en werden gedoopt. Waar Enon precies gelegen heeft, dat weten we niet. En dat doet er ook niet toe. Hier vinden we de Heere Jezus en Johannes bij elkander op dezelfde plaats, ieder met een eigen kring, discipelen en beiden ook dopend. Johannes heeft dus gewoon doorgewerkt, hoewel de Heere Jezus verschillende van zijn discipelen had overgenomen, hoewel de Heere Jezus reeds was opgetreden, hoewel hij reeds het land doorging, goeddoende, predikende en dopende. Johannes heeft zich toen niet teruggetrokken. Hij heeft niet gezegd, nu is mijn taak ten einde, nu is de koning daar. Nee, hij is van Gods wegen geroepen tot het werk en hij blijft op zijn post, net zo lang totdat hij afgelost zal worden. Johannes heeft goed beseft dat hij niet zomaar zijn ambt mag neerleggen. Dat mogen ambtsdragers nooit. Als God ons roept tot het vervullen van een of ander ambt in zijn kerk, dan moeten we op onze plaats blijven, net zo lang totdat de Heere ons ontslaat. Als wij zelf dat ambt hebben gegrepen, ja, dan kunnen we ook zelf het ambt weer neerleggen wanneer het ons uitkomt, wanneer het ons belieft. Maar als wij van Gods wegen tot een bepaald ambt geroepen worden, dan hebben we ook te wachten totdat de Heere ons de ontslagbrief geeft. En dat heeft Johannes beseft. Hij bleef op zijn post en hij bleef dan ook op Christus wijzen in zijn prediking. Hij bleef arbeiden net zo lang totdat de Heere hem door zijn gevangenneming zou uitschakelen. Net zo lang totdat de Heere hem door zijn onthoofding zou aflossen van zijn post. Hier in Enon bij Salem zien we dus twee groepen. Jezus met zijn discipelen en Johannes met zijn discipelen. Beide werkzaam. En dan zien we bij de Heere Jezus een groeien en bij Johannes een minder worden, een aftakeling. De Heere Jezus wint in belangstelling, in aanhang en Johannes gloritaant, die neemt af. Johannes gaat achteruit. En dat is ook de bedoeling van Johannes geweest. Het was immers de inhoud van de prediking. Hij verwees zijn eigen discipelen naar Jezus, zeggende, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nochtans is het geen aangename zaak voor het vlees, als wij steeds meer achteruit gaan en als er van ons niet veel meer overblijft. Daar is wel bijzondere genade voor nodig om dat goed te keuren, om het daarmee eens te zijn. Zie maar wat we lezen in de versen 25 en 26. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en ze komen allen tot hem. Merkt u de bitterheid, de afgunst? Een paar Joden begonnen met de discipelen van Johannes te spreken over de reiniging. Dus een soort twistgesprek over de doop. Welke doop was nu eigenlijk geldig? Die van Johannes of die van Jezus? Want die Jezus, die nog niet zo lang geleden door Johannes werd gedoopt, die was nu zelf ook aan het dopen gegaan. Aan welke doop moesten zij zich nu eigenlijk houden? Welke was de wettige doop? Of was er helemaal geen verschil? Niet waar, de Joden begonnen een twistgesprek. En dan weten de discipelen van Johannes daar eerlijk gezegd ook geen antwoord op. Als ze horen dat Jezus ook doopt en dat hij vele mensen trekt, ja zelfs meer mensen trekt dan Johannes, dan kunnen ze dat eigenlijk niet verdragen. Dan ergeren ze zich daar verschrikkelijk aan. En dan worden ze innerlijk verbitterd. En dan zien we bij hen dezelfde geest die er ook was in Jozua, toen hij hoorde dat Eldad en Medad profeteerden in het leger, ofschoon ze niet bij de anderen geweest waren. En dan roept Jozua uit, mijn heer Mozes, verbied hen. Maar Mozes mag iets hebben van wat Johannes hier hebben mag. Want dan antwoordt Mozes, zijt ge voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. En wat doen de discipelen van Johannes? Ze gaan naar Johannes toe en ze zeggen, hebt u het al gehoord? Die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, nou, die doopt. Vol afgunst willen ze zijn naam nog niet eens noemen. Ze bedoelen, dat hebt u er nu van. U hebt de aandacht op hem gevestigd. U hebt hem getuigenis gegeven. En als het erop aankomt, hebt u het zelf uitgelokt. U hebt er zelf om gevraagd en nu is het zover. Nu krijg je verwarring en verdeeldheid. Hij doopt ook al en hij krijgt nog meer aanhang dan u. Ze gaan allemaal naar hem toe. En u hebt toch in feite de oudste rechten. Merkt u? Ze zijn innerlijk verbitterd. Wat is dat voor Johannes een verschrikkelijke verzoeking geweest? Want u moet rekenen, Johannes was ook maar een mens van gelijke beweging als andere mensen. En nu proberen ze Johannes gemoed te vergiftigen. Ze proberen zijn ambtelijke trouw te ondermijnen. Ze strooien verderfelijk zaad op de akker van zijn hart. Want ja, dat vonkje slaat zo gemakkelijk over. Als we erop gewezen worden dat de ander meer opgang maakt, meer aanhang krijgt dan wij, niet waar? Wij willen immers altijd voorop staan. Wij willen de meeste zijn. Het zou geen wonder geweest zijn als ook Johannes verontwaardigd had uitgeroepen. Dat is toch ook wel verschrikkelijk. Nog maar zo pas geleden door mij gedoopt en nu reeds al de aandacht op zichzelf vestigen. Maar nee, zo is het niet. Welke rijke genade was aan Johannes geschonken. En wat mocht hij die genade ook rijkelijk beoefenen. Want lees het maar in vers 27. Johannes antwoordde en zeide, geen mens kan geen ding aannemen, zo het hem van de hemel niet gegeven is. Het is alsof hij zeggen wil, maar discipelen toch. Dat is niet iets wat de Heere Jezus gegrepen heeft, maar dat is nu het ambt waartoe hij van Gods wegen geroepen is. En wat vecht ge voor mij? Moet ik dan in het middelpunt staan? Ben ik dan de Christus? Hebt u dan nooit naar mijn prediking geluisterd? Zie het maar in vers 28. Gij zelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Moet ik dan in zijn plaats gaan staan? Moet ik dan doen alsof ik de Christus ben? O, zeker. Die discipelen van Jezus hingen aan Johannes en hun ogen waren toegesloten voor het Lam God. En daarom waren ze ook bij Johannes gebleven en ze klemden zich aan Johannes vast. En ze konden het niet hebben dat Johannes glorie taande. Daarom nemen ze het voor hem op. Maar Johannes laat zich niet meeslepen, integendeel. Eigenlijk bestraft hij ze en wijst ze terecht door te zeggen, zoals het nu gaat, zo gaat het goed. Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen gezonden. Ik ben slechts zijn voorloper, zijn heraut, zijn wegbereider. Mijn werk is alleen maar om de bruid tot Christus, tot een Heere Jezus te leiden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan mijn blijdschap vervuld geworden. Dat ze nu allen tot hem gaan en mij de rug toekeren, dat is nu mijn vreugde. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Zie daar de aanleiding tot dit getuigenis. En dan zien we in de tweede plaats de inhoud van dat getuigenis. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat zijn toch wel veelbetekenende woorden, want daarin wordt God verheerlijkt. Als Christus wast en wij minder worden. Dit woord geldt tot op de huidige dag. En zalig zijn ze die het mogen overnemen. Nee, niet om na te praten, maar om het te beleven. Daarin wordt God verheerlijkt. Als Christus een steeds grotere plaats krijgt in ons leven. Want dit wassen waarover gesproken wordt, wil zeggen groter worden en dan uiteraard in geestelijke zin, in geestelijke betekenis. Hij moet wassen, hij moet groeien. Zal een plant groeien, dan moet er eerst een plant zijn. Iets wat er niet is, kan niet groeien. Dus zal Christus kunnen groeien en bloeien, dan moet hij er eerst zijn. Christus moet eerst een plaats krijgen in ons hart. Pas dan kan dit groeiproces beginnen. Pas dan kan Christus wassen. Maar nu is het zo dat bij de natuurlijke mens Christus geen plaats heeft in het hart. Want wij moeten van nature van Christus niets hebben. De natuurlijke mens, zo lezen we toch duidelijk in de schrift, die begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Een mens van nature, al is hij godsdienstig, en al is hij thuis in de schrift, maar hij staat toch blind en van verre in zichzelf zo rijk. Een mens van nature heeft geen Jezus nodig. Al roemt hij dan in een Jezus en al spreekt hij over een Jezus, maar hij heeft geen Jezus nodig. Er is geen plaats in het natuurlijke hart voor Jezus. Wij zien geen waarde in Jezus. Die Jezus is ons niet dierbaar. Wat moeten we toch met een Jezus doen? We zoeken buiten Jezus om zalig te worden. Wij menen dat we met wat godsdienst en met wat vroomheid en met wat gemoedelijkheid God wel kunnen ontmoeten. En al wordt u nog zo duidelijk vanaf de kansel verklaard dat het een valse grond is en dat het op een eeuwige teleurstelling zal uitlopen, dat het zo niet kan en zo niet gaat, al worden we nog zo duidelijk vermaand, en al wordt er nog zo sterk aangedrongen op waarachtige bekering, maar een mens laat zich het niet gezeggen. Hij laat zich niet verontrusten. Hij laat zich niet van zijn valse grond afduwen. Hij legt de prediking naast zich neer. En hij bekommert zich er niet om. Hij verhardt zijn hart. Hij gaat rustig verder. Wat is dat erg, geliefden? O, ik wenste wel dat het bij u vandaag anders zou mogen gaan. Dat u vandaag door het woord geraakt zou mogen worden. Dat woord dat ook nu weer tot u komt. namelijk dat we deel zullen moeten hebben aan de gerechtigheid van Christus, dat Hij een plaats moet krijgen in ons hart en leven, en dat het beslist niet met minder kan. En leg daar dan eens naast wat u als grondje denkt te hebben voor de eeuwigheid. Als het deze Christus niet is, ja, maar dan hebt u geen grond om voor God te kunnen bestaan. U kunt God niet ontmoeten met wat gevoeligheid, met wat tranen, met wat indrukken, wat versjes, wat slapeloze nachten, of met wat conscientieovertuigingen. Laat u toch eens waarschuwen, mensen. Maar dat u dan ook de ernst des levens beseffend hem nodig kreeg, hem ging zoeken met ingespannen krachten, want als de Heere toeslaat in des mensen leven, wat wordt het dan anders? Als hij ons het goddelijk halt toeroept, dan is het afgelopen met de dodelijke rust en de valse lijdelijkheid. O, wat is er toch een godsdaad nodig om een mens wakker te schudden. En wat komen ook Gods kinderen het telkens weer aan de weet dat bekeren een godsdaad is. Want ze zouden het al hun medereizigers wel gunnen. Maar ze kunnen geen enkel hart openbreken. Dat is nu louter en alleen Gods werk. Maar dat we dan ook die God eens nodig kregen, die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Zie, als hij verschijnt in des mensen leven, en als hij krachtdadig en onwederstandelijk gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is het afgelopen met de valse rust. En dan worden ze ongelukkig. Want ze komen erachter wat het zeggen wil, zonder God in de wereld, buiten Christus, geen hoop te hebben voor de eeuwigheid. Het zijn toch van die ongelukkige mensen, en toch zouden ze met het geluk van de wereld niet willen ruilen. O zeker, ze beleven bange ogenblikken. Ze weten het niet waar ze het zoeken moeten soms. Ze weten niet hoe ze zalig moeten worden. Jaloers zijn ze op het volk van God. Die hebben iets wat zij missen. Die zijn gelukkig. En zij zijn ongelukkig. En dan kan het wel eens zo worden bij hen dat ze zeggen, ik geloof dat alle mensen zalig kunnen worden, maar ik niet meer. Ja, de Heere brengt ze op dat plaatsje dat God geen onrecht doet als alle mensen zalig zouden worden en zij niet. En dan zeggen ze, Heere, u doet me geen onrecht. En ze worden het hartelijk eens met wat God doet. En wat is dat toch een kostelijk ogenblik, als een mens die strijd tegen God mag opgeven. Als hij de wapens inlevert. Als hij aan Gods zijde valt. Let er toch op, daar komen al Gods kinderen terecht. Dat gaat vooraf aan de kennisneming van de Heere Jezus. Op dat plaatsje, waar God geen kwaad meer kan doen, en waar ze het met de Heere eens worden. Zeker, het mag een bang ogenblik zijn, maar het is een kostelijk ogenblik. Daar komt plaats voor deze Jezus. Daar wordt het oog geopend voor de koning en zijn schoonheid. Daar wordt die held geopenbaard bij wie de Heere hulpen besteld heeft en die machtig is om te verlossen. En wat wordt hij dan dierbaar en kostelijk, want nu kunnen ze door hem met God verzoend worden. En zodra ze op hem mogen staren, door het geloof, vloeit een zoete en een zalige vrede hun hart toe. Nooit zullen ze dat ogenblikje, nooit zullen ze dat plaatsje meer kunnen vergeten. Maar we zijn er nog niet. Want de plant is er weliswaar. Maar nu moet het groeiproces nog beginnen. Laat het dan zo zijn dat er plaats gekomen is voor Christus. Maar nu moet de wasdom komen. Hij moet wassen. Maar ik minder worden. Zie, dat is de les die ze moeten gaan leren. Dat is noodzakelijk, want elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Er moet dus een opwas komen in de genade van de Heere Jezus Christus. Hij moet gaan wassen. Hij moet meer en meer een gestalte voor ons krijgen. Hij moet steeds meer ons hart gaan vervullen. Ja, hij moet ons steeds meer gaan innemen. Hij moet ons steeds meer gaan bekoren. Wij moeten ons steeds meer tot hem aangetrokken gevoelen. En daartoe gebruikt de Heere ook zijn knechten. Want daarvoor wil hij de dwaasheid der prediking gebruiken. Want door de prediking wil de Heere niet alleen plaats maken voor Christus in het hart, maar wil hij ook zijn kerk doen opwassen in de genade en kennis van Christus. Hij moet wassen. En zie, dat is ook de begeerte van al Gods ware knechten, om op hem te wijzen. Hij moet altijd de inhoud van de prediking zijn. Een prediking waarin niet op Christus gewezen wordt, waarin hij niet in het middelpunt staat, is de ware prediking niet. En ach, dan moeten we er in onze dagen zoveel die de schade verleiden en vervoeren door de christen in het middelpunt te plaatsen. Dat zijn christenpredikers. Het zijn gemoedelijke predikers die het volk bouwen op een indruk, bouwen op een traan, bouwen buiten Christus. Wat is dat erg? Gods geroepen knechten hebben er een vermaak in om Christus in het middelpunt te stellen, in zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid, opdat hij dierbaar worden. En dan leeft het in hun hart, wat er ook leefde in het hart van de apostel Paulus. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Zie, dat is, als het goed is, ook de begeerte van Gods kinderen. Want nee, als we hier spreken over wasdom, dan wil dat niet zeggen dat Gods kerk steeds meer uitgebreid mogen worden in de lengte en in de breedte, dat er steeds meer in Sion geboren mogen worden, zeker, dat houdt het ook in. Want in de veelheid der onderdanen blinkt des konings heerlijkheid. Maar als hier gesproken wordt over wasdom, dan wil dat zeggen dat hij in zijn Sion, in het hart van zijn volk, een steeds grotere plaats moet innemen. Hij moet ons steeds noodzakelijker worden. Hij moet ons onmisbaar worden, steeds dierbaarder worden. Steeds meer moet ons oog op hem geopend worden. En steeds meer moet ons oog op hem gericht blijven. En steeds meer moet ons oog van alles buiten hem afgetrokken worden, opdat we op hem alleen zouden staren. Wat is het toch kostelijk, dat opwassen in de genade. Steeds meer is dus nodig dat we het buiten hem met niets meer kunnen doen, zodat onze bede wordt: geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij moet het een en het al voor ons leven worden. Ja, hij moet ons leven worden. Hij moet ons leven worden. Het moet zo worden in ons dat gezegd kan worden: en hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. Hij moet wassen. En wanneer gaat hij wassen? Wel, als we hem steeds meer nodig krijgen. Als profeet, om onze dwaasheid weg te nemen. Om ons verstand te verlichten. Om de weg der zaligheid ons te leren. En te wijzen, zodat we gaan bidden: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Hem meer en meer nodig te krijgen als priester. Om achter zijn offeranden en achter zijn bloed weg te schuilen. En omdat al de zonden en de schuld dagelijks gedurig steeds meer steeds vaker de toevlucht tot hem te nemen, opdat hij daar verzoening over doe, opdat hij ons reinige en wassen in zijn bloed. Ja, hem steeds meer nodig te krijgen, ook als de biddende en dankende hoge priester. Hij is onze voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, om hem steeds meer nodig te krijgen, ook in zijn koninklijke bediening, opdat hij ons beschutte en beware bij de zaligheid. Ja, het moet zo worden in ons leven dat wij niet meer zonder hem kunnen. Het moet zo worden dat als er gevraagd wordt, wilt gij lieden ook niet weggaan, geantwoord mag worden, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Hij moet voor ons worden de weg, niet een weg, maar de weg. Hij moet voor ons worden de waarheid, niet een waarheid, maar de waarheid en het leven. Hij moet wassen. Ach, wat is het dan toch droevig met ons gesteld. Wat wordt die geestelijke wasdom van Christus onder ons weinig gevonden. Weet u hoe het is in onze dagen? In onze dagen is het zo uitermate droevig, zo ingezonken, dat Christus met de dag minder wordt. Christus wordt minder en wij gaan wassen. De praatchristen steekt het hoofd omhoog, vol beschouwende kennis, historiële bevatting, maar het waarachtige leven ontbreekt. Christus wordt minder, neemt af in aanzien, in waarde, in dierbaarheid, ook in de harten van Gods kinderen. Stilstand kent het geestelijke leven niet. Want waar geen opwas is in de genade, daar is verachtering. Luister maar naar de gesprekken. Luister maar naar datgene waarover Gods kinderen het hebben. Het blijft toch altijd waar. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En waar loopt uw mond van over, volk des Heren? Hoogstens hebt u het over een bemoediging of over een vertroosting, over een versje. Maar loopt uw mond over van deze Jezus? Waar zijn de verborgen omgangen met deze middelaar? Waar is het hem aanklevende leven? Waar is het hem achterna schreien? Waar het hem benodigen? We hebben het druk met allerlei zaken die het leven opslokt. We knabbelen maar wat aan de buitenkant van het geestelijke leven, maar de kern, de pit ontbreekt. Droevig is het gesteld met Gods kerk, want dan leven Gods kinderen, die toch geen vreemdeling van genade zijn, menigmaal als was er geen Jezus. Ze kunnen hem zo gemakkelijk aan zijn plaats laten, ze kunnen zo gemakkelijk buiten hem omdolen. Andere dingen hebben het hart in beslag genomen. Is hij dan uw liefste niet meer? Hebt u dan niet van hem gezongen, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Hebt u dan niet van hem gezegd, zulkeen is mijn liefste? Ja, zulkeen is mijn vriend, gij dochter van Jeruzalem. Ach, weet u waar de haper ligt? We zijn veel te rijk. We hebben veel te veel. We kunnen het doen met wat achterligt. We hebben genoeg aan onze bevindingen. We hebben genoeg aan een versje of aan een tekst. Droevig is het met ons gesteld. We zijn erop uit om bekeerd te worden. Dat wil zeggen, we zijn erop uit om wat te worden. Wij willen wassen. Ja, maar dan moet Christus minder worden. Dat kan niet anders. Het is net als met de schalen van een weegschaal. Als de ene naar boven gaat, dan gaat de andere naar beneden. Gaan wij wassen, dan gaat Christus naar beneden. En dat we, terugdenkend aan de dagen van weleer, leerden uitroepen, En kom, zingen wij het samen uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En hoe zag ik daar uw alvermogen en hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. De versen 2 en 3 van Psalm 63.
Thank you.
Johannes' geloofsgetuigenis aangaande de Christus. De aanleiding tot dat getuigenis, de inhoud van dat getuigenis, en we gaan nu nog letten op de zielservaring na dit getuigenis. Want zal hij wassen, maar dan moeten wij minder worden. Hoort u dat? Dan moeten wij minder worden. Wat moet er dan veel van ons afgebroken worden? Zie dat maar bij Johannes de Doper. Want hoe was het met Johannes de Doper? We lezen: toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. Wat een toeloop, wat een wasdom. Maar toen de zon der gerechtigheid opging, toen moest de morgenster langzaam maar zeker zijn licht verliezen. Toen verdween de morgenster in het niet. Johannes moest op de achtergrond komen, terwijl Christus op de voorgrond moest gaan staan. We hebben u al erop gewezen, dat is geen aangename zaak voor het vlees, want er komt ons vlees tegenop. Dat begeert ons vlees en bloed niet. Zie het bij Johannes. Wat is het met Johannes de Doper de diepte ingegaan? Wat is het met Johannes toch laag afgelopen? Hij heeft ingeleefd wat later de apostel Paulus zou zeggen: ik sterf alle dagen. Elke dag minder worden. Elke dag gaat er wat af. En uiteindelijk, dan komt Johannes, ja, in de gevangenis terecht. Dat was nog tijdelijk. Maar daar in die gevangenis heeft hij op smartelijke wijze ervaren: hij moet wassen, maar ook ik moet minder worden. En denk erom dat de vijand niet stilgezeten heeft, dat de vorst der duisternis hem daar aangevallen heeft. Hij is daar twijfelmoedig onder geweest, zo twijfelmoedig dat hij het ook niet meer kon bezien. U moet maar eens minder worden, al maar minder en minder. En uiteindelijk zendt hij een paar van zijn discipelen naar de Heere Jezus met de twijfelmoedige vraag: zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Hij wist het niet meer. Van alle zijden aangevallen. Nee, dat had hij niet verwacht. Daar had hij niet op gerekend. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Maar Johannes, dan gaat het toch goed? Je wordt toch elke dag minder? Straks gaat uw hoofd er ook naar af. Nee, daar had hij niet op gerekend. Maar hij krijgt toch een antwoord van de Heere Jezus. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Geliefden, wat in wat Johannes ondervond, zien we de weg getekend van Gods ganse kerk. Hij gaat wassen en wij minder worden. En zie, dat minder worden, dat gaat lijnrecht in tegen ons bestaan. Minder worden, dat wil zeggen, dan moet ik van de troon af. Als Christus ons noodzakelijk wordt tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en tot volkomen verlossing, dan moeten wij met onze gerechtigheid, met al onze heiligheid, met onze bekering, met onze tranen en met alles wat we hebben, de dood in. En dan begrijpt u wel, daarin krijgt ge uw vlees nooit mee. Dan raken we onze vroomheid kwijt. Dan raken we onze godzaligheid kwijt. Dan worden we verdoemelijke zondaren. En dat hadden we niet verwacht. We hadden het ons heel anders voorgesteld. Weet u hoe we het hadden gedacht? Hoe wij het ons hadden voorgesteld, toen we zo enthousiast uitriepen, hij moet wassen en ik minder worden. We dachten dat als Christus nu in ons gaat wassen, dan worden wij meer in wijsheid, in gerechtigheid, in heiligheid. En dan delen we steeds meer in de verlossing en dan worden we teder en dan worden we godzaliger en hemelsgezinder. Maar nu gaat het precies andersom. Precies andersom. Gaat Christus wassen, dan worden wij dwazer, blinder, zondiger en goddelozer. Niet met de mond, maar wel in de praktijk. En dan worden we alsmaar minder in rechtvaardigheid en minder in heiligheid. En dan gaan we steeds meer beleven onbekwaam te zijn tot enig geestelijk goed. Steeds meer beleven geneigd te zijn tot alle kwaad. Dan gaat het met ons alsmaar achteruit. En dan gaan we steeds meer beleven onze geestelijke armoede. Steeds meer beleven onze geestelijke naaktheid. We gaan steeds minder kunnen. We kunnen zelfs niet meer bidden. We kunnen zelfs niet meer zuchten. We kunnen zelfs niet meer wenen. We kunnen zelfs niet meer geloven. We kunnen uiteindelijk niets meer. Want we moeten gaan leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Zie, dat is minder worden. En dan verliezen we de een na de ander alle hoge gedachten van onszelf, alle verwachtingen van onszelf. We gaan achteruit. Het is het enige dat we kunnen worden, minder worden, al maar minder, al maar armer. En dan kan dat volk dat niet bezien, dat dat nu de weg is waarlangs Christus wast. Want als ze maar bij zichzelf konden waarnemen dat ze vorderen in heiligmaking, in teerheid, in godsvrucht, in wat zaligheid, maar nee, dat is niet zo. Trouwens, als dat zo was, als ze nu eens vorderen in de heiligmaking, in godszaligheid en in teerheid, maar wie waste er dan? Wij? Christus niet. Dan zouden wij wassen. En dan zou Christus minder worden. Dan hadden we Christus steeds minder nodig. Al maar minder nodig. Dan konden we het zelf. En dan hadden we het zelf. Minder worden. En dat gaat altijd maar door. Want wij moeten net zo lang minder worden. Totdat er niets meer is om minder te worden. We moeten net zo lang minder worden. Totdat we niets geworden zijn. Dus, volk des Heren, denk nu maar nooit dat u bekeerd kunt worden. Denk nu maar nooit dat u iets kunt worden. U moet niets worden. We moeten, en daar legt God het op aan, als een arme en als een verloren zondaar aan zijn voeten terechtkomen. En dat dagelijks en dagelijks meer, want het is een gedurig minder worden. Daar zinken ze dan in het stof, walgen van zichzelf, als zondaars die alles verbeurd hebben, die alles steeds meer verbeurd hebben, die alles verzondigd hebben en die alles steeds meer verzondigd hebben, die alles verknoeid hebben. Zo leggen ze zich aan te klagen aan des Heren voeten. En als er dan mensen bij hen komen die soms met ingenomenheid zaken vertellen, diepe stukken en oefeningen, dan zeggen ze, kijk, dat is echt, maar zo is het bij mij niet. En dus vergis ik mezelf. Bij die mensen is het allemaal echt. Die kunnen wenen, die kunnen zingen, die kunnen praten, die kunnen bidden, die kunnen preken en dat hebt u niet altijd. En toch, waar Christus wast, daar moet zijn bediening meer waarde krijgen. En zal zijn bediening meer waarde krijgen. Dan moet er voor zijn bediening meer plaats komen in ons hart. En daarom, hoe kleiner zij worden, hoe groter hij wordt. Daarom ontdekt de Heere ze door zijn geest aan hun biddeloosheid, aan de kleinheid van hun geloof, de kleinheid van hun liefde, de kleinheid van hun godsvrucht, opdat ze hem zouden aankleven, hem zouden nodig hebben, opdat ze al hun behoeften vervullen in heerlijkheid. We gaan naar de toepassing. Geliefden, hij moet wassen, maar ik minder worden. Toe. Heeft hij al waarde voor ons gekregen? Dat is noodzakelijk. Maar dan moet u met God te doen krijgen. Wij moeten deel hebben aan Christus. Wij moeten deel hebben aan zijn gerechtigheid. Met minder kunnen we niet toe. Maar denk erom, een aangegrepen Jezus maakt u niet zalig. Met een aangegrepen Jezus kunt u God niet ontmoeten. Hij moet u geopenbaard worden. En hij openbaart zich alleen aan een volk dat zich als een verloren volk leerde kennen. Als een volk dat aan Gods zijde valt. Hebt u wel eens met God te doen gekregen? Wat zouden we het u toch toewensen? Vraag toch veel of de Heere uw ogen opent voor de hoge en die heilige majesteit. Dan is het met de rust in uw leven gebeurd. Dan kunt u niet zomaar langer vrolijk voortleven. Dan wordt u de rust opgezegd. Dan wordt u als een door onweder voortgedreven en ongetrooste daarheen geleid. Maar u krijgt een gelukkiger leven terug. Want het leven van de natuurlijke mens, dat zogenaamd geruste leven, dat vrolijke leven, dat opgewekte leven, dat blijmoedige leven, dat is toch eigenlijk maar een leeg leven. En bovendien een gevaarlijk leven. Vreselijk als u toch zo in één keer weg zou zijn. Als u in één keer voor Gods troon werd gesteld, dan zou u eeuwig verontrust worden. Daarom bedenk, en bedenk het nu, wat tot uw eeuwige vrede dient. Zeg het. Is er plaats gemaakt voor hem in uw hart? Hebt u zijn heerlijkheid wel eens mogen aanschouwen? Misschien zegt u, ach, ik weet niet hoedanig te moeten worden. Ik weet me geen raad hoe ik ooit voor God zal kunnen bestaan. Weet u waar hij weggeschonken wordt? Weet u waar hij zich openbaart? Daar, waar het voor u buiten hopen is. En zolang het geen buiten hopen is, verbergt hij zich. Hoe nodig is het toch van alles afgebracht te worden, waar alle hoop mee gans ontviel. Zie, daar komt hij en roept het de zielen toe. Vrede zij u lieden. En wat al dierbaarheid wordt dan in hem gevonden. Ja, het is waar. Dan neemt hij de hoogste plaats in op dat ogenblik. En gij die geen vreemdeling van genade zijt, zeg het eens. Is hij u nu dierbaarder dan toen u eerst geloofde? Is hij u nu dierbaarder? Heeft hij nu meer waarde voor u dan toen? U denkt nog wel eens terug aan die tijd, zodat u zeggen moet, toen was het me beter dan nu. Wat had ik toen een aangenaam, een teer leven. Maar hoe is het nu meer, maar is hij u nu meer waard dan toen? Kom, onderzoek het eens. Hoe nodig is het dat we hem meer gaan aankleven? Als hij gaat wassen, ja, dan worden wij minder. Misschien zijn er wel in ons midden die zeggen, vroeger kon ik nog zo hartelijk bidden en zo oprecht schreien. Toen lag alles toch zo teer. Ik ben nu vaak zo hard en zo ongevoelig. Ja, u moet leren dat u zelf doodbrakende bent. Alleen maar de doodvruchten kunt dragen. Maar langs die weg gaat u verstaan dat in Christus alleen het leven ligt, dat het buiten hem verloren is. Wel nu, leef dan maar, in dat u doodbrakende bent. Valt dan maar als een doodbrakende neer aan de voeten van die levensvorst, Want als u zalig wordt, volk, dan is het om hem alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Onze nazang zei van Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen voor hem leven. Het zal den Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Psalm 22, vers 15. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.